Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Ik doe dit samen met mijn goede vriend en podcastpartner Michel Don Michaloliakos. Welkom. En we hebben een zeer bijzondere gast bij Geopolitiek, namelijk Stijn Bronswaar. Stijn Bronswaar is techjournalist bij het NRC. Welkom Stijn.
Leuk om hier te zijn.
Ja, dankjewel. Dankjewel dat je ook hier bij ons aanwezig wilt zijn. Nou, het is heel bijzonder dat je aanwezig bent, want jij bent namelijk op bezoek geweest bij Palantir. En even voor de luisteraars, waarom moeten we het eigenlijk over Palantir hebben? En dan kunnen we daarna voor hebben van waarom je per se daar op bezoek bent geweest.
Ik denk dat Palantir wel het machtigste bedrijf is dat niemand kent. Het is een softwarebedrijf, een Amerikaans softwarebedrijf, dat eigenlijk helpt om bedrijven, vooral legers in de wereld, beter inzicht te geven in hun data. Heel lang op de achtergrond geweest, heel mysterieus. En doet nu langzaam een beetje de deuren open. Dus ik had de kans om daar langs te gaan om eens een keer met die mensen daar te spreken. Het echt een fascinerende dag was in Londen.
Want ik zag ook op de website, Michel en ik zaten naar de website te kijken. En het is inderdaad iets heel mysterieus. Ze hebben een heel gelikte website. Alleen het was niet echt helder wat voor diensten ze precies aanbieden. Ze laten wel eerder allerlei sectoren zien, zoals overheid, business, defensie. En heel groot gepraat over het Westen, waarom het Westen moet overwinnen op het gebied van tech. Mm-hmm. Maar veel word je eigenlijk niet wijzer van, hè, als je naar de website kijkt. Of nee. Überhaupt in hun communicatie.
Ja, dat is ook een beetje deel van hun verhaal, is dat ze ook heel erg graag mysterieus wilden zijn. Ze zijn opgericht na 9/11, 2003, met geld van de CIA. Het is toen eigenlijk bedoeld als een softwarebedrijf om Amerikaanse intelligence te helpen om al die data die de Amerikaanse overheid verzamelt, om daar software voor te bouwen waarmee de CIA aan de slag kon in hun operaties. Zo zijn ze eigenlijk begonnen. En het was gewoon een bedrijf dat wilde zelf graag mysterieus zijn, want het was bezig met mysterieuze klanten. Ja. En vanuit de CIA zijn ze doorgerold naar het leger, andere Amerikaanse inlichtingendiensten. En heel lang wist niemand wat van het bedrijf. Behalve Palantir. En Palantir is dus een verwijzing ook naar Lord of the Rings. Nou, daar kunnen we van zomer nog over hebben. Want er zit ook weer een heel verhaal achter. Ja. Maar nu, zoals het een bedrijf betaamt, zeg maar, als je voor defensie werkt en voor politie en voor overheid, dan moet je uiteindelijk ook toch commerciële klanten hebben. Ze zijn beursgenoteerd, moeten groeien. En dus hebben nu ook grote klanten, grote bedrijven als klanten. BP, Heineken, Stellantis, allerlei verzekeringsmaatschappijen. Wat ze daar eigenlijk voor doen is, al die bedrijven hebben heel veel data. We weten vaak niet zo goed wat ze ermee moeten. Palantir komt dan langs en zegt, oké, kom maar hier met al je data, alles wat je hebt. We hebben zelf ook nog heel veel data.
Eigenlijk maken zij van data daadwerkelijk, zoals ze het noemen, intelligence. Toch?
Dat is ik denk dat je het goed zegt.
Dat heb ik overigens van een serie.
Oké.
We have to make our intelligence intelligence. Dus van data maak je iets bruikbaars van. Michel, wat valt jou eigenlijk op aan Palantir? En wat zegt dit over de techsector in Amerika?
Over de techsector in Amerika zegt het volgens mij dat hij steeds machtiger is geworden en duidelijk de olie- en de bankaire industrie van de troon gestoten heeft. Dat zie je ook wel aan de invloed in het Witte Huis. Dat heb jij ook heel duidelijk in je artikel beschreven, Stijn. Als ik Stijn mag zeggen trouwens.
Ja, tuurlijk.
Dat heel veel invloed hebben op het Witte Huis momenteel.
Ja, wat vroeger echt de ExxonMobil's en zo waren, zie je nu echt de tech bros.
Precies, ja. Dus die hebben daar de macht overgenomen. En natuurlijk dat het nog onderbelichte entiteiten zijn. En dat geldt misschien ook wel voor ons in de podcast. Dit is aflevering nummer 102. We hadden het daar voor de aflevering al even over. En we hebben het nog maar heel weinig over specifieke bedrijven gehad. Wel over de tech-invloed als zodanig. Of over de invloed van Big Tech op Europa. Over dat wij onze regelzettende macht moeten versterken. Maar nog niet echt heel specifiek één bedrijf eruit hebben geïsoleerd om die te bespreken. Dus in dat opzicht ben ik ook heel blij dat je hier nu bent. Om echt ons licht te werpen op Palantir. En dan valt het me op dat zij heel veel data proberen samen te voegen en daar dienstverlening aan proberen te koppelen aan verschillende opdrachtgevers, van bedrijven tot en met overheden. In hoeverre zijn zij succesvol en in hoeverre zijn ze echt beter dan hun concurrenten?
Hebben ze concurrenten?
Op het gebied van defensie hebben ze niet zoveel concurrenten. Dat is eigenlijk hun belangrijkste bread and butter, zeg maar, als je kijkt naar de omzet. Het is eigenlijk best een klein bedrijf, misschien om te beginnen, voor een techbedrijf. Ze hebben 4000 werknemers, dat is echt heel klein. Ongeveer 3 miljard omzet, dat is vergeleken met Amazon of Google, die 1000 fouten van hebben, is dat echt heel klein. Tegelijkertijd zijn ze gigantisch gewaardeerd. Dus ze zijn beursgenoteerd, Dus er is heel veel vertrouwen in dat Palantir, zeg maar, in de toekomst nog veel en veel groter gaat worden.
Weet je, marktkapitalisatie voor de luisteraar, dat is de waarde op de beurs?
500 miljard ongeveer.
Het is een omzet van 3 miljard.
Ja.
Zo. Dus, dat is wel knap.
Ja, dus de Economist heeft het misschien wel het meest overgewaardeerde bedrijf aller tijden genoemd. En er is dus nu ook heel veel vrees dat Palantir eigenlijk een beetje het voorbeeld is van die AI-bubbel die misschien op barsten staat of misschien niet. Dat weet je natuurlijk allemaal niet. Maar ondertussen sleept Palantir wel de ene na de andere nieuwe opdracht binnen. Want ze zitten heel dicht op het vuur. Eén stapje terug misschien. De oprichter van Palantir is Peter Thiel. Een van de oprichters. Dat is, ik denk dat de luisteraars hem wel kennen, maar het is eigenlijk een beetje de machtigste man in Silicon Valley. Groot investeerder.
Ja, hij heeft ook een oprichter van verschillende bedrijven.
Ja, ook van PayPal onder
PayPal,
andere.
Ja, maar Palantir is eigenlijk, dat is eigenlijk zijn baby. Want dat is het bedrijf dat zeg maar ook zijn wereldbeeld heel goed samenvat. Namelijk, ja, Thiel is iemand die echt vindt, de overheid moet aan de kant. De technologie gaat alles oplossen. En het Westen is superieur. Dus het Westen is superieur. En we zijn in een heel groot gevecht met de ander. Dus met China met name en Rusland. En wij moeten Amerikaanse belangen staan voorop. We moeten samen met de Amerikaanse defensiesector moeten bedrijfsleven optrekken om te winnen van de vijand.
En dat is echt wat hij echt denkt.
Dat is wat hij echt denkt en vindt. En Palantir is eigenlijk het bedrijf dat voor hem moet gaan doen.
Eigenlijk een beetje wat Tesla voor Elon Musk is, toch? Met zijn bedrijven.
SpaceX denk ik eerder. Dus Tesla is eigenlijk meer een beetje de
cash
de geldmachine voor uiteindelijk interplanetair reizen dat hij met SpaceX wil.
Ja. Maar tot nog even dieper ingaan op de ideologie van Peter Thiel. Dus Palantir is daar echt de exponent van. Die moet het waar gaan maken.
Ja.
Dat zijn ideologie bewaarheid wordt. Wie beschouwt hij als westerling? En als het Westen, is dat ook Europa? En zo ja, binnen onze samenleving, wie binnen die samenlevingen? Ben ik wel even benieuwd naar.
Ja, goeie vraag. Het is eigenlijk bondgenoten van Amerika. En dat wisselt natuurlijk nog alles. Ik denk dat Palantir ook best wel gestrest was toen Trump toch een beetje, zeg maar, met Poetin op een gegeven moment een beetje de kant van Rusland begon te kiezen in het conflict. Maar
Want hij is duidelijk voorstander en steunt Oekraïne.
Ja, Palantir wordt ook gebruikt in Oekraïne. Dat is echt een heel belangrijk moment geweest ook voor Palantir. En die oorlog, die start van die oorlog. En wat ze eigenlijk doen, en dat gaat eigenlijk door langs alle presidenten, of dat nou republikeinen of democraten zijn, ze steunen Amerikaanse belangen. Dus ze steunen Israël, ze steunen Oekraïne, de NAVO. Ja, zolang je een ally bent van Amerika, dan heb je Palantir als vriend. Dus ze doen ook geen zaken met, Palantir doet geen zaken met Rusland of China, wat dan ook.
Dus zij zien eigenlijk het Westen als bondgenoot.
Ja.
Dat zijn alle bondgenoten van Amerika.
Ja, dat hebben ze eigenlijk. Ja, zo ziet Thiel de wereld ook wel. Een soort wereld van goed en kwaad. En Amerika is dan het goede. En als dat tegen Amerika is, is het kwade. En dat wordt eigenlijk gevat. En daar, Thiel is groot fan hè, van Lord of the Rings. Dat is eigenlijk een beetje. Hij ziet ook de Hobbit, ziet hij eigenlijk ook als een soort, als een kleine start-up eigenlijk. Van een groepje individuen dat het opneemt tegen het grote.
Hè?
En dat probeert omver te werpen.
Ook van Sauron.
Ja, en Palantir, dus de naam Palantir, voor wie de Lord of the Rings kent, dat zijn van die glazen, moet ik het goed zeggen, want misschien zijn er luisteraars die dat heel goed, heel specifiek weten. Dat zijn van die glazen bollen, waar de Palantiri heten, die stenen, waarmee je zeg maar in het verleden en in de toekomst kan kijken. En daar is Palantir naar vernoemd. En je voelt ook overal als je daar bent, alles draait er om Lord of the Rings. Dus het is een soort Lord of the Rings mythologie rond dat bedrijf.
Ja.
De werknemers heten ook hobbits.
Okay.
Ik zat daar op.
De werknemers heten hobbits.
Ja, zo, dan, ja die worden hobbits genoemd. Ja.
Dus als ze het personeel gaan aanspreken, is het Dear Hobbit.
Nou, dat weet ik niet. Maar het is wel dat je een hobbit bent zodra je daar binnen bent. En ik kwam er ook binnen en ik kreeg zo'n keycard, weet je wel, met zo'n pas. Ik keek daarop, stond ook een kleine hobbit opgetekend. En er stond Save the Shire. De Shire, dus de gouden. Dat is de missie van Palantir. Dus we zijn er echt om de Shire dus te redden. Dat is dus een beetje die mythologie rond dat bedrijf. Past bij Thiel en past ook bij, een beetje bij zijn wereldbeeld. Dus ja, Er is van alles over te zeggen, of dat nou ook wordt waargemaakt. Want er zijn ook, het is ook een beetje een cult, hè? Dus dat voel je ook heel erg als je daar binnen bent.
Dus het is een cult. Aan de ene kant hebben ze een relatief lage omzet van 3 miljard per jaar.
Ja.
Tegelijkertijd een gigantische veelvoud aan marktkapitalisatie, ofwel beurswaarde. Dus in die zin overgewaardeerd. Misschien wel het meest overgewaardeerde bedrijf aller tijden. Ze varen ook wel bij de AI-golf die op dit moment gaande is. Dus daar hebben ze ook een groot voordeel van.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd halen ze wel veel nieuwe opdrachten binnen. Dus je zou kunnen zeggen, een gedeelte van die belofte lossen ze wel in. Anders zou je die opdrachten niet stukje voor stukje binnenhalen.
Absoluut, ja.
Ik ben benieuwd. Het is een mythisch bedrijf, zou je kunnen zeggen. Of een mystiek bedrijf dat heel erg probeert dat die reputatie in stand
en ook
houden,
de machtigste, zei je ook aan het begin.
Ja, en ook het machtigste bedrijf. Hoe lang heeft het voor jou geduurd om daar binnen te komen? Wat was de aanloop?
Mijn vrouw is Amerikaans en mijn schoolfamilie die gaan vaak op vakantie in Colorado. Dus ik was er op vakantie en ik dacht, ik wil al best wel lang, wilde ik iets met Palantir. En die hebben daar een hoofdkantoor in Denver. Ook heel typisch, want Peter Thiel en Alex Karp, dus Alex Karp is de CEO van Palantir, hebben elkaar ontmoet in Stanford, Californië. Een beetje het hart van de techbubbel eigenlijk. Zijn het politiek totaal niet met elkaar eens. Maar op één ding waren ze het wel eens. Silicon Valley is vreselijk. Weet je, dus die monocultuur daar. Ze zijn woke, vinden ze allemaal vreselijk.
Want Karp is democraat. En Thiel is echt een MAGA-republikein. Of misschien eerder een
techno-anarchist.
Techno-anarchist of libertariër.
Ja, hij is libertariër, maar wel fan van Trump. Ook wel vanaf het begin. En daar, ze zaten daar dus in Palo Alto, waar Palantir eerst begon. En toen zeggen we moeten hier weg. Dus we gaan naar Colorado. We verplaatsen ons hoofdkantoor. We moeten weg uit Silicon Valley. Dus ik was daar en ik dacht, nou weet je, ik vraag gewoon, dus mag ik langskomen? Ik ben in de buurt. Soms werkt dat, hè? En nee, dat mocht dan niet. Maar je mag misschien wel een keer in Londen komen, want daar zitten we ook. En dan gewoon, dat is al 1,5 jaar geleden, en dan eindeloos vaak vragen. En dan op een gegeven moment...
Hoe doe je dat? Dan gewoon een mailtje sturen?
Ja, ik heb dan die woordvoerder, telefoonnummer en dan natuurlijk steeds een bericht. Gewoon af en toe. Want ik zet dan in mijn agenda een reminder van dat ik Ben weer een bericht moest sturen.
Ja.
De woordvoerder van Palantir. Wel, Palantir maar één woordvoerder hebben voor de hele wereld. Los van Amerika. Dus ja, ze zijn helemaal niet met pers bezig en journalisten en publiciteit. Dat hebben ze. Dat merkte hij ook daar toen ik daar was. Want ik wist niet echt wat ik moest verwachten. Maar ze hadden een hele dag van mij uitgetrokken. Met allemaal bijeenkomsten. En ik dacht, ja, zijn er misschien heel veel journalisten? Of is dat zo'n dag voor persdag? Nee, maar ik kwam daar gewoon, ik was alleen. En ze hebben mij van 's ochtends tot eind van de middag vermaakt met interviews, demonstraties. Ik heb nog bier gedronken na afloop in hun kleine pub die ze in hun kantoor hebben gebouwd. Dus we hadden natuurlijk ook wat te verkopen. Hè? Dus als journalist word je natuurlijk ook wel gebruikt.
Op welke manier werd jij nu gebruikt en waarom?
Nou, kijk, het is natuurlijk niet voor niks dat ze dat doen, want ze willen graag meer klanten. Commerciële klanten. Ik denk dat de doorslag gaf dat ik zei, I work for a national newspaper. It's widely read by politicians and policymakers. Nou, dat klopt wel. Dat is ook niet gelogen, maar misschien dat ze daar
wachten. Geldt wel voor NRC, hè?
Ja, oh god, misschien is het wel een manier om de Nederlandse CEO's en politie te bereiken. En komen misschien bij Defensie nog wat beter binnen, of misschien bij die grote bedrijven in Nederland.
Nou, zij zien natuurlijk ook de investeringen in Defensie opgeschaald worden in Europa. Dus zijn ze in de assetmarkt ook in één keer.
Absoluut. Dus dan zit je. Dat is natuurlijk altijd dubbel voor mij. Dus van je wordt gebruikt enerzijds. Tegelijkertijd, ik heb wel de kritische vragen gesteld. Dus we hebben het. Ik mocht er overal over hebben. Dus ik heb ook over hun bemoeienis met IDF, Israëlische leger. Er zijn grote privacy schandalen die door ICE, door de immigratiedienst in Amerika worden. Er worden migranten opgepakt die worden gevonden met behulp van Palantir software. Dat heb ik allemaal met ze besproken. Dus ik heb wel de kritische vragen ook gesteld. Maar het was natuurlijk deels ook wel... Ik heb geprobeerd in het stuk heel transparant het allemaal op te schrijven. Dat helpt vaak. Maar dus het was deels ook wel een beetje een dilemma toen ik daar zat. Van waarom mag ik hier rijk zijn? Maar goed.
Maar leuk. Dus lange aanloop. Eerst in de Verenigde Staten geprobeerd. Dat lukte niet. Toen in Londen.
Ja.
Door herhaaldelijk aanzoeken bij Ben, de woordvoerder van Palantir. Dan weten we dat ook maar, Rajiv. Ja. Als we nog met hen in gesprek willen een dag.
Ja. Ja.
En toen lukte het opeens.
Ja, dus ik kwam daar aan en dit is op Soho Square in Londen. Een mooi, prachtig plein met een groot park in het midden. En daar was een groot gebouw. Dus een beetje zoeken, want ze hebben geen logo op de gevel. Ik had gevraagd waarom niet. Daar hadden ze niet echt een reden voor, maar er zijn heel veel demonstraties daar. En Palantir is gewoon heel gevoelig. Dus ik denk dat ze er niet al te veel mee te koop wilden lopen dat ze daar zaten. Dan kom je binnen en dan... Ik ben altijd te vroeg bij dit soort afspraken, want dan kun je lekker in de lobby zitten en kun je ook even goed kijken. Dus
strategisch te vroeg.
Ja, wat loopt er allemaal binnen, wat voor mensen. En daar kan je toch ook vaak heel veel uit afleiden. En er komen heel veel bij techbedrijven binnen. En dit was wel echt heel anders dan wat ik gewend was. Want je bent echt gewend, zeg maar, een beetje jonge meisjes en jongens met hoodies en sportschoenen en zo. Hier kwamen wel brede gasten met tattoos. Okay. Er werken gewoon heel veel militairen daar. Weet je? Dus dat was al heel interessant. Ja, heel veel jonge mensen. Dat viel me ook wel op. En ik zat daar in die lobby en dan het eerste wat ik zag, je kijkt naar boven en daar hingen twee hele grote lichtgevende hoepels. Twee grote ogen die zo op mij neerkeken. En heel veel beveiligingscamera's. En dan zie ik wel, ze spelen dus heel erg met dat imago van, wij zijn Palantir, zijn de evil eye die jullie allemaal bespioneren. En dat is natuurlijk het verhaal dat over Palantir gaat. Ze weten alles over je. En dus ze spelen ook een beetje met dat imago. Van dat we gelijk in de lobby al gelijk op je neerkijken. Ik vond dat wel... ook wel grappig, of wel interessant als ze die keuze maken, zeg maar. En als je dan binnenkomt, trof ik een heel ander bedrijf dan wat ik eigenlijk gewend ben. Je, dus veel techbedrijven, zeker met zo'n waardering, is het alleen maar luxe. Je, dus echt als je bij Booking of bij Adyen of als je daar komt, de lunch daar is echt... Nou, daar staan echt koks met sushibarren, met live cooking en dit en dat. En,
ja, ze hebben natuurlijk ook personeel vanuit over de hele wereld. Ja. Dus ja. Dan kom je niet met broodje kaas.
Nee, absoluut niet.
Richard niet mee.
En je hebt massages op de werkvloer. Zo. En Google die heeft zelfs eigen masseurs in dienst. Maar bij hier kom je gewoon... Het bedrijf bestaat 20 jaar en het is toch een beetje start-up sfeer eigenlijk. Ja, een beetje schrale lunch met gewoon aardappelen met kip... En ja, het was best een beetje een kneuterig gebouw. Gewoon wat ze had een kleine pub gebouwd onderin. Met biertjes in de koelkast zo. En een muziekhok waar ze dan een jam sessie hielden dan om de zoveel tijd of zo. Heel leuk eigenlijk. Helemaal niet dat je denkt, oké, dit is dus het bedrijf waar mensen miljonair worden van de aandelen die ze op dit moment hebben waarschijnlijk allemaal wel daar.
Het sluit geloof ik ook wel aan bij een filosofie, toch? Wat je net beschreef met de start-up cultuur die ze daar proberen te koesteren. Namelijk dat zij heel erg dicht bij de klant willen blijven staan. Dat ze weinig hiërarchie hebben intern. Althans, dat is wat ze publiek naar buiten brengen. We weten nooit wat ervan klopt.
Maar klopt
en dat ze ook een soort nieuwe manier van werk hebben geïntroduceerd in de techsector. Van wat ik dan lees, ik weet niet of het klopt nogmaals, beste luisteraar, doe vooral je eigen onderzoek. Maar dat zij heel dicht bij de klant proberen te staan. Een heel snelle feedback loop, zoals we dat noemen, proberen te creëren door maandagochtend ergens aan te sluiten, bijvoorbeeld bij Airbus, dan heel veel data op te halen, alvast een model in elkaar te gaan zetten, daar dan op maandagavond of dinsdagochtend feedback op te krijgen, dan weer zo al die feedback verwerken, dan tot een nieuw model komen. En op die manier kunnen zij in heel snelle tijd best wel veel waarde creëren voor een klant. En dat maakt ze best wel succesvol, als ik de berichten in de media mag geloven. Nogmaals, ik weet niet zeker of het klopt.
Ja.
Zie je dat eraan terug of kun je hier meer over kwijt?
Ze hebben wel kijk, zij waren vroeg met het idee, iets wat nu vrij normaal is, is dat als software wordt gemaakt, dat je dat bij de klant zelf doet. Dus wat zij doen is, als je bij Palantir komt die zegt, hey, ik heb heel veel data, maar ik weet gewoon niet wat ik ermee moet, dan stuurt Palantir gewoon iemand naar jouw kantoor, die gaat gewoon bij jou, met jouw technische mensen samen zitten werken om dat te gaan bouwen. En dat is een model dat... Toen zij begonnen was dat nog niet zo gebruikelijk om zo te werken. Werd software gewoon ergens door een bedrijf gehad als een soort kant-en-klaar pakket aangeboden. En dan moet je daar maar mee gaan dealen.
Dus dicht bij de klant vraagzaam wordt ook wel agile genoemd. Klopt dat?
Dat zou kunnen, ja. Dat is in ieder geval, dat is hoe zij nu ook werken. En wat je ook ziet is dat ze... Wat ik eigenlijk gewend ben van techneuten, is dat ze heel gepassioneerd zijn over de techniek. Dus dat het gaat over puzzels oplossen. Ze zijn een product aan het maken en dat functioneert geweldig. En hier waren mensen eigenlijk heel gepassioneerd over de missie van het bedrijf. Dus kijk, bij Booking, ik heb een boek geschreven over Booking. En daar zijn mensen niet per se heel gepassioneerd over het hotelwezen. Ja. Dan zijn ze vooral heel gepassioneerd over
maar
data.
Waarom niet dan?
Oh. Ja, omdat ze dat niet zoveel kan schelen. En maar
wel, wat er met data wordt gedaan.
Ja. Maar bij Palantir zijn mensen heel gepassioneerd over, wij redden hier de wereld. Met wat wij hier bouwen, wordt de westerse wereld ligt onder vuur. En met wat wij hier bouwen, beschermen wij onze eigen belangen. En dat is super relevant wat we doen. En wat Palantir ook doet, is dat er natuurlijk veel mensen die heel slim zijn en heel technisch, die komen vaak bij techbedrijven uit waar ze misschien aan een klein radartje van Facebook of zo misschien ergens een beetje mogen meesleutelen. En dan raken ze ook vaak een beetje gedesillusioneerd, dat ze denken, ja, wat zit ik nou eigenlijk te doen? Het is zo groot, het is wat is nou eigenlijk de impact van wat ik doe? En dan gaan ze uiteindelijk vaak zelf een bedrijf beginnen. En Palantir, die hebben een soort model dat als er ergens, en dat maakt hun, vind ik ook heel invloedrijk, als er ergens een ramp is, dan is Palantir er gewoon bij. Dus dat was bij de overstroming in Valencia van vorig jaar. Dan overstroomt die stad en dan gaat Palantir, er springen mensen van Palantir in Spanje, die springen gewoon in een bus en die rijden gewoon naar Valencia toe. En die gaan naar de gemeente en zeggen, hier is onze software, wij kunnen helpen om jullie reddingsoperatie te stroomlijnen. Bij COVID hebben ze geholpen om vaccinaties verspreiding te doen. Ook in Nederland is er een proef met Palantir gedaan. Toen in Texas die overstroming met die kinderen en die kampen daar, die scouting destijds, toen heeft Palantir geholpen daar om de lichamen te vinden. Dus ze zijn elke keer, als er een ramp is, dan is Palantir erbij om te helpen dat te fixen. En dat is deels in hun eigen belang. Dus niet alleen maar omdat het een soort goed doel is. Nee, het is omdat hun software dan beter wordt. Weet je, dus als er een crisis is, dan gebruiken zij dat om een eigen AI-systeem live te laten trainen om beter te worden. Dus dat
nieuwe invulling van Never Waste a Good Crisis.
Zeker, ja.
Eigenlijk zorgen zij ook, als ik de hele tijd die parallel naar vroeger mag trekken met die handelscompagnie, dat was nieuw. We moesten nieuwe werelden ontdekken. En eigenlijk wat, denk ik, Palantir hier doet, is de nieuwe wereld ontdekken, de digitale wereld. Maar ze willen ook aan hun klanten in de westerse wereld laten zien dat het van belang is om hen te blijven financieren. Of dan niet, de bedoeling niet in de zin van subsidies geven, maar constant producten van hem kopen, zorgen dat Palantir blijft bestaan.
Ja.
Want als ik zo hoor, is het misschien daarom de reden dat ze zo mysterieus zijn op hun website. Het is niet dat ze specifiek een dienst aanbieden, maar wat er ook is, je kan ons bellen.
Ja.
En wij zorgen ervoor dat de digitale wereld, wat voor velen zo vaag is en zo mysterieus, dat we het concreet voor jullie maken.
Zeker, ja.
Omdat denk ik, zij geloven de Chinezen dat ook al doen. En wij willen ervoor zorgen dat wij in het Westen dat ook doen.
En natuurlijk, dat is ja, zeker. Je hebt helemaal gelijk. En het is natuurlijk, data is natuurlijk heel saai, hè?
Ja.
Dus het verwerken van data. En als je daar een soort mysterieuze laag omheen kan leggen van Lord of the Rings. En inderdaad, bel ons. If shit hits the fan, dan bel ons. En we komen het voor je oplossen. Dat is natuurlijk een enorme krachtige marketing power. En ook een soort hele krachtige manier om jouw werknemers, zeg maar, voor jou te laten rennen.
En dat is ook waarom ze zo decentraal werken. Want je zei net van, ja, het klopt. Dus maakt niet uit wat er is. De medewerkers hebben best wel veel vrijheid, misschien zelfs volledige vrijheid, om ter plekke te kijken wat ze moeten doen.
Ja, en Oekraïne is daar voor hun dus echt een soort cruciaal moment eigenlijk geweest. En ik heb ook iemand ontmoet op kantoor daar in Palantir, die daar ook bij was toen. Alex Karp, samen met een paar andere
CEO van Palantir.
Ja, CEO, ja. Karp. En die ging samen met een paar anderen, toen was de oorlog een paar maanden bezig, gingen ze naar Zelensky toe. En Karp was de eerste CEO van de hele wereld die daar bij Zelensky kwam. En ze reden daar in de auto, reden ze daar door Kiev. Er waren allemaal ontplofte tanks langs de weg. En ze kwamen bij Zelensky aan. En Zelensky die was bezig om proberen om die rust van zich af te houden. En die had Karp uitgenodigd. En Zelensky had tegen Karp gezegd, we need your software. Had hij gezegd, we need your software. We dreigen hier van de kaart geveegd te worden. We hebben je software nodig. En toen zei Karp, je mag het hebben. You can have it. Gratis. Gebruik het maar. Ik stuur al mijn mensen hier naar Oekraïne toe. Oekraïne heeft fantastische programmeurs. Het is een heel goed technisch geschoold land. En die hebben daar samen met Palantir mensen, hebben ze daar een systeem gebouwd waarmee de Russen, zeg maar, konden worden afgeweerd. En nou, ja. Ze waren daar heel blij mee op kantoor in Palantir in Londen. Want ze zeiden, dat is voor ons een fantastisch R&D-lab geweest. Onze software is zo goed sinds die oorlog. Hebben we zo'n fantastische software gecreëerd. Want je hebt toch die echte...
Is het een gamechanger geweest ook voor Oekraïne?
Voor Oekraïne zelf. Dat is moeilijk te zeggen. Tuurlijk zegt Palantir van wel.
Oekraïne kan niet kritisch zijn.
Ik zag wel
dat het wordt ingetrokken.
Ik zag wel afgelopen week een stuk NOS-series. Of nieuws, een van die twee. Over Oekraïne en de moderne loopgravenoorlogen. En het was heel bijzonder te zien van hoe door technologie er zo'n geoliede drone-systeem is ontstaan.
Ja.
Hij zei waar dus vroeger was dat infanterie voren was achter de artillerie. Dan hebben ze nu de drone-systemen die echt in enemy lines zijn. En ook zelfs binnenin. En heel geolied kunnen laten zien wat waar is. Tot aan de soldaat aan toe. Ja. Dus dat ze echt zeggen, oké, die soldaat is daar. We bellen hem nu op. Ze hebben gewoon zijn gegevens op de een of andere manier. En dan zeggen ze, je moet nu stoppen. Ga niet 3 meter daar naartoe. Ga 5 meter naar links. Ik zeg maar wat.
Ja,
en die stroomleiding is dus ook door Palantir.
Ja, Ja, ze gaven eigenlijk, om het concreet te maken, een concreet voorbeeld, wat ik een goed voorbeeld vond, van, dus vroeg ik jou, wat is nou precies het verschil met of zonder Palantir in Oekraïne? Toen zeiden zij, ja, kijk, je kan bijvoorbeeld, wat Oekraïne zelf al kon zien met eigen satellietbeelden, van, oh, er is hier een rijtje tanks, Russische tanks, en dan, oké, okay, met onze artillerie kunnen we dan de voorste tank uitschakelen, en dan staat er een soort opstopping, en dan hebben we een slag gewonnen. Ja. Dat kon Oekraïne zelf, maar met Palantir erbij, konden ze zeggen, nee, je moet die derde tank hebben, want daar zit die generaal in, die je moet uitschakelen. Want dat weet Palantir, want Palantir heeft beschikking over Amerikaanse intelligence, over alle rapporten over. Dus ze kunnen zeg maar de
data... dat is wat zij aanbieden natuurlijk. Ze hebben ook nog een eigen database. Ze gebruiken niet alleen die van de klant, maar ook de data die zij zelf kunnen aanleveren. Ja. Van eigen veiligheidsonderzoeken bijvoorbeeld, of ja. Openbare data.
Ja, en ook... Kijk, als Amerika Oekraïne steunt, dan kan Amerika, de Amerikaanse defensie kan via Palantir, zeg maar, alles wat zij bezitten aan Oekraïne geven. En dat is nu ook wat in de NAVO aan de hand is. Heel veel NAVO-landen gebruiken Palantir. Onder druk van Amerika ook. Ook het Nederlandse leger. En dat, ja, dat wordt ook gezegd, ja, als je mee wil spelen in operaties, moet je gewoon Palantir gebruiken. Want dat is ons systeem waarmee wij onderling data delen. En zo zie je dat Palantir zich verspreidt, zeg maar, over... als een soort olievlek over verschillende landen.
Maar kunnen ze dan echt maar 3 miljard omzet hebben? Of is het 3 miljard winst? Want als ze zo...
Ja, nee, het is echt...
Want hoe goedkoop zijn ze dan? Kunnen wij ze ook inhuren?
Nou, ze hebben nu wel een deal gesloten voor 10 miljard afgelopen jaar met het Amerikaanse leger. Dus dat gaat echt wel heel hard. Maar ze hebben vorig jaar niet zo heel veel omzet gehad.
En dan 10 miljard in 10 jaar tijd bijvoorbeeld. Ja, dus een miljard per jaar.
Ja,
dus gaan ze dan richting de 4 miljard bij wijze van spreken.
Dat denk ik, ja. Ja, dus het is nog relatief klein. En ik weet ook niet precies zeg maar wat het een land kost om het Palantir systeem te gebruiken. Dat weet ik niet zo goed. Maar ja, die omzet...
Misschien goedkope start, lock-in effect creëren en daarna de prijs omhoog. Dat zou
of je betaalt met data, dat kan ook, hè?
Je betaalt natuurlijk met data.
In plaats van echt met geld.
Ja, tuurlijk. Dus dan kunnen zij een technologie verbeteren. Die data kunnen ze ook later weer verwaarden. Ja. Maar als je op een gegeven moment heel erg afhankelijk bent van dat systeem, kun je later natuurlijk de prijs omhoog doen. Dus eerst afhankelijkheid kweken door de diepe zakken van Pieter Thiel en zijn vriendjes. En nadien de prijs omhoog gooien. Zou zomaar kunnen.
Ja, en dat doen alle techbedrijven. Dus dat zullen ze zeker doen. Ik weet niet of ze Oekraïne of hoe dat in Oekraïne op dit moment is. Maar ik sluit niet uit dat het wel heel belangrijk is geweest in die oorlog, ja.
Ik wil dan even ook hebben over missie van Palantir.
Ja.
Je gaf aan, in ieder geval Peter Thiel, maar ook dus ook Palantir. Die zien de wereld echt als een soort clash of civilizations in dit geval. Dus het Westen aan de ene kant en aan de andere kant, denk ik, machten als China en co. Daar horen Rusland en andere landen er ook aan bij. Maar in ieder geval, de westerse wereld en binnen de westerse wereld, de Verenigde Staten, moet de machtigste natie in de wereld blijven. De Verenigde Staten heeft allies. Europa is er één van. Ze hebben ook steeds meer Europese klanten. Ze steunen Oekraïne actief om bij Europa te horen, maar ook bij de Europese Unie te horen, want daar vecht Oekraïne voornamelijk om. Hoe kijken zij eigenlijk naar Europa? We kunnen het later hebben over de Europese Unie, maar echt naar Europa als continent. Als cultuurgebied.
Ik vond dat heel interessant. Ik heb daar wel veel over gesproken ook. Met mensen daar. Ze zijn eigenlijk op dit moment heel groot in Amerika en in Groot-Brittannië. Daar hebben ze ook enorme klanten. De hele NHS, Nationale Gezondheidsdienst, die draait op Palantir. Daar is zelfs een hele aparte verdieping voor in dat kantoor in Londen. Dat alleen maar daarmee bezig is. En in Europa zijn ze eigenlijk nog best wel klein. Ik denk dat ze in Nederland zullen niet heel veel bedrijven zijn die met Palantir werken. Ze vinden die gesprekken gaan ook best wel stroef. Dat is denk ik ook onderdeel van dat ik er mocht komen. En ze zijn veel meer journalisten, denk ik. En allerlei mensen aan het toelaten momenteel.
Dus ik keek ook reikhalsend uit naar jouw rapportage.
Ja, denk het wel. Omdat ze toch ook merken van, ja, dat zeiden ze ook daar. Als we met Europese CEO's of overheden gaan zitten, dan is het toch wel, krijgen we heel veel kritische vragen. Ja, van privacy en mensenrechten schendingen. En Pieter Thiel, die doet zulke rare dingen en zo. Dus we moeten eerst heel veel hordes over. Eerst ze misschien hun software kunnen laten zien. En dat mensen denken van, oh, dit is eigenlijk best wel interessant. Ja. En natuurlijk zitten wij in Europa midden in een discussie waarin wij proberen onafhankelijk te worden van Amerika. En dan ga je in zee met een bedrijf dat juist heel uitgesproken Amerika dient. Het is bijna een verlengstuk van de Amerikaanse overheid, dit bedrijf.
Dat is notabene bekend opgericht door de CIA, of tenminste tot stand gebracht
met geld, met Qtel, dus de investeringstak van de CIA. Die hebben een eigen investeringstak in Silicon Valley.
En Pieter Thiel is ook een Donald Trump fan. ja, financieren. Ja.
Voordat, ik bedoel, toen al die andere tech-CEO's nog bezig waren met democraten steunen, was Peter Thiel bij de eerste termijn van Trump, was hij al heel pro-Trump als enige. En nu zijn ze allemaal zo. Maar Peter Thiel heeft dat eigenlijk vanaf het begin al geroepen van, ja, Trump is onze man. Dus dat is natuurlijk een heel ongemakkelijk gesprek voor Palantir om in Europa verder te komen. Tegelijkertijd, wat mij zelf heel erg heeft verbaasd, is dat dus het ministerie van Defensie en de politie in Nederland met Palantir werken. En er is geen enkele discussie over geweest. Terwijl als je ziet hoe dat met die F-35 gaat, Palantir, wat ze bouwen, is gewoon een oorlogswapen. Het is een modern oorlogswapen. Het klinkt misschien niet zo spannend als een vliegtuig dat bommen kan laten vallen, maar ja, zo'n AI-systeem dat die militaire operaties, zeg maar, plant en helpt om te beslissen wie schakelen wel uit en wie niet. Dat is misschien wel meer impact dan zo'n vliegtuig. En er is geen discussie over. Er is geen kamerdebat, geen...
Ze hebben het ook bewust verborgen gehouden. En ze in dit geval Schoof en Jisselkus, die toen minister van Justitie en Veiligheid was.
Ja, er is in ieder geval niet... Ja, de Forum voor Democratie, notabene, heeft daar kamervragen over gesteld. Hele goede kamervragen. En toen is er wat naar buiten gekomen. Dat is de enige partij die hier wat zich druk over maakt. En dan wordt het gelijk complot en dit en dat. En lijkt alsof de rest van de politiek zich er dan misschien... om die reden misschien niet meer zo aan brand.
Maar de vragen waren dus terecht.
Ja, ja. En in Duitsland is er een nationaal discussie over geweest. Van, moeten we wel met Palantir, moeten we dat wel willen? En hier in Nederland helemaal niet. Dus dat vind ik zelf wel eigenlijk best wel opvallend. En
hoe kijken zij naar ons en naar Europa? Dus ook, zoals Rajiv net noemde, ons als cultuurgebied. Zien ze ons als onderdeel van het Westen? Zien ze ons als continent in verval, als vervelend continent met
of
een
beetje,
vingerwijzen.
Ja, of weet je hoe de Byzantijnen zagen over het oude Romeinse Rijk. We moeten hen weer helpen naar ons te brengen.
Ik denk dat laatste wel zeker wel speelt. Wat ik daar heel erg merkte was, zo werd er ook tegen mij gesproken. Van, jongens, jullie in Europa, weet je. Wij hebben al de hele infrastructuur gelegd. Wij hebben al alle datacenters en hyperscalers in de cloud. Weet je, dat is al helemaal door Amerikaanse bedrijven. En met Palantir leggen we dan nog een fantastische laag overheen. Gaan jullie nou lekker apps bouwen? En gaan jullie nou lekker daar leuke bedrijven omheen bedenken? Maar gewoon waar het echt om draait, zeg maar. Dus de data en de...
En de infrastructuur.
En de hele technologische infrastructuur. Daar moeten jullie niet eens meer aan proberen te beginnen. Weet je, laat dat nu maar aan Amerika. En gaan jullie nu daar lekker mee aan de slag? Zo heb ik het in ieder geval geïnterpreteerd hoe de... Want ik vroeg dan, als Europa zijn we nu ook heel druk bezig met AI-fabrieken. En er werd toch een beetje naar gekeken. Nou, doe dat nou maar niet. Weet je, laat dat nou. Die strijd is al voorbij. En daar hoeven jullie niet meer mee te beginnen.
En was het vanuit goede zorg? Of was het vanuit bepaalde laatdunkendheid?
Ja, dat... Ik denk eerder dat laatste. En natuurlijk ook in hun belang. Ze willen natuurlijk liever niet dat Europa dit zelf een eigen Palantir gaat bouwen.
Zien ze ook stiekem in ons een grote concurrent?
Nou, ik denk wel dat ze zich wel... Dat is wel interpretatie van mezelf. Maar zich wel zorgen maken over een beetje de... Misschien het langzame start van het soort herwonnen Europese zelfvertrouwen. Dat we denken, hey, we moeten eigenlijk zelf dingen gaan bouwen. En we hebben natuurlijk eigenlijk alleen maar naar Amerika gekeken. Alles overgenomen en ook een complete Silicon Valley mindset overgenomen hier. En nu zie je toch dat er ook in Europa een soort andere wind waait, waar zij natuurlijk niet van profiteren. Terwijl ze hebben wel Europa nodig. En dat is ook wel deels, vind ik, zeker wel het zorgelijke van Palantir, is dat bedrijf zo hoog gewaardeerd, is beursgenoteerd, zit met J.D. Vance, de vicepresident, dat is een protégé van Thiel.
Ja, dat zei je in je artikel ook, dat Thiel eigenlijk Vance als vicepresident heeft aangewezen. Als runner, ik ben het term kwijt, run-up van Trump.
Ja, Trump wilde Thiel niet. Of wilde J.D. Vance eigenlijk helemaal niet zo, zag hij niet zo zitten. Maar ja, J.D. Vance is een beetje die soort opgegroeid in Silicon Valley. En dat is het, ja. Thiel is zijn mentor. En die heeft toch J.D. Vance daar naar binnen gepraat en heeft blijkbaar Trump toch overtuigd om hem te nemen. Misschien wordt hij wel de volgende president. Misschien wordt J.D. Vance wel de volgende president. En dan heb je eigenlijk de onderkoning van Palantir als president van Amerika. En dat zo'n bedrijf, zeg maar, dat zo hard groeit en eigenlijk nog meer groei nodig heeft en daardoor en zo afhankelijk is van conflict eigenlijk, dat nu zo machtig is, is wel iets, denk ik, waar wij in Europa ons wel zorgen over moeten maken. Want als je kunt je afvragen van, Wat gaat Palantir doen als er geen conflict meer is? Dit bedrijf heeft conflict nodig om te groeien. En gaat dat conflict misschien zelf mede creëren? Dat is in ieder geval de wetenschappers die ik heb gesproken voor dit stuk, maar maakten zich hier enorme zorgen over.
Heb je ook het idee dat zij in hun dienstverlening heel erg voorsorteren op conflict, zodat ze er zelf van kunnen profiteren?
Nou, ze doen in ieder geval wel alsof we continu in conflict zijn. Dus alles is een conflict. Het ging ook als ik met ze had over bedrijven, was het over je niet te crush the competition. Weet je moet, en als je wil overleven en je moet de tegenstander vernietigen en de vijand. En dus er wordt continu gesproken in goed en kwaad, fout en slecht, fout en goed. Winnaars en verliezers.
Alles is een zero-sum game.
Ja.
Bondgenoot en vijanden.
Ja, en de periode waar we uitkomen dat we dachten dat we allemaal van elkaar kunnen profiteren in de wereld. Dat is iets wat in ieder geval in hun wereldbeeld niet bestaat. China is een vijand die moet worden vernietigd. Datzelfde geldt ook voor Rusland. En ook dat geldt ook voor al je concurrenten.
Ik denk dat ze met alle delen in de wereld willen hebben die opkomen. Dus Rusland, China. Ik denk op het moment dat Europa echt zelfstandig zal worden, echt een eigen koers zal varen, dan wij in hetzelfde rijtje zullen passen. Of in hetzelfde rijtje zullen zitten.
Dus het Westen wordt vooral gezien als Amerika eigenlijk. En daar zetten zij zich voor in. Ja. En Europa is nu een soort reserve-Westen, maar kan ook afgestoten worden.
Ja, nou, ik denk wel dat ze Europa ook nodig hebben. Want
als afzetmarkt.
Ja, we zijn natuurlijk een enorm grote. Er zijn heel veel landen, heel veel legers, heel veel consumenten, waanzinnig rijk. Dus zeker voor de commerciële tak van Palantir hebben ze Europa wel echt nodig. Als je als Amerikaans techbedrijf in Europa geen voet aan de grond krijgt, dan red je het ook niet.
Nog één vraag over JD Vance.
Ja.
Want hij heeft nog geen 10 jaar geleden gezegd dat hij een never-Trumper was. En heeft hij ook allerlei vergelijkingen met Trump gemaakt, ook met Hitler zelfs.
Ja.
Zou je kunnen zeggen dat Thiel een bepalende rol heeft gespeeld dat JD Vance op een gegeven moment van Never Trumper verwerkt tot wel erg MAGA en pro-Trump? Of durf je dat niet te zeggen?
Althans tijdelijk.
In ieder geval instrumenteel. Ja. Op weg naar presidentschap van hemzelf.
Dat weet ik niet, maar ja, dus het geldt toch voor bijna iedereen dat ze Never Trumpers waren en nu ineens helemaal pro-Trump. Ik denk dat JD Vance ook wel heeft ingezien. En alleen Thiel misschien niet, maar alle andere CEO's toch hebben ingezien dat ze Trump nodig hebben. Mm-hmm. Dus ja, dat durf ik niet zo te zeggen. Of nee, ik ben niet zo close met JD Vance dat ik en Trump dat ik dat voor je kan, dat ik dat weet, eerlijk gezegd. Nee.
Geen probleem. Nee. Kan ik me goed voorstellen, inderdaad. Ik vroeg het me af, omdat ik nu in één keer die verbinding zag: Peter Thiel, JD Vance, Trump-presidentschap. En Peter Thiel was dus altijd al voorstander van Trump. Dan nog een andere vraag, ook over de filosofie van de twee belangrijkste personen. Het is gek dat zowel Peter Thiel als Karp, de CEO van Palantir, een filosofische achtergrond hebben. En dat zij geen programmeertaal spreken of niet kunnen programmeren.
Ja.
Zou je hier meer over kunnen vertellen? Hoe bepalend is de filosofie die zij voorstaan en de achtergrond die ze hebben voor het functioneren van Palantir?
Nou ja, dat is heel belangrijk. En wel inderdaad atypisch, want heel veel tech-CEO's, misschien wel bijna allemaal eerlijk gezegd, van de grote techbedrijven hebben zelf een technische achtergrond. En zij absoluut niet. Ik geloof dat Karp zichzelf wel heeft geprobeerd te leren. Karp heeft dan aan een Duitse universiteit gestudeerd en is gepromoveerd. En allebei zijn ze inderdaad niet technisch, maar zijn het wel goede verhalenvertellers. En denk dat zij wel goed hebben ingezien dat je dus een soort mythologie en een missie nodig hebt, zeg maar, om ver te komen. En je ziet dat daar binnen dat bedrijf, dat er dus ook heel veel discussie en gesprek is over van, ja, doen we wel het goede? En dat dat ook heel goed aangemoedigd.
Heb je dat misschien niet van Google, heb ik? Want het motto van Google is toch ook be good?
Don't be evil.
Of don't
Was
be
it?
Evil,
ja. Ja, nou goed, ja, misschien. Maar ik merkte bij dit bedrijf wel dat, en dat is natuurlijk ook deels, ja, mensen bleven ook heel lang, dat vond ik ook wel heel opvallend. En als ze dus, het was heel veel twijfel, dus er is ook echt binnen Palantir heel veel twijfel. Zijn we hier niet bezig met software te bouwen waarmee we autocraat, mede- en mensenrechten schendingen faciliteren? Zijn heel veel mensen bij Palantir vertrokken omdat ze gewoon zeiden, het gaat fout. En zeker bemoeienis in Israël.
Niet helemaal. En hoe werd daar toch op gereageerd toen jij die vragen stelde?
Nou, ik heb die vragen de hele dag door aan mensen gesteld. Zeiden ze, je moet bij Courtney Bowman zijn. Hij was aan het eind van de dag geprogrammeerd, deze man. Dat was de hoofdethiek. Dus die vragen werden voor hem gereserveerd. En toen heb ik hem wel stevig aan de tand gevoeld hierover. Want ik vond het heel apart dat Palantir heel moreel standpunt inneemt. We willen niet voor de tabaksindustrie werken. Dat doen ze dan niet, want die mensen, dat zijn slechte bedrijven. Die hebben het verkeerd voor met de wereld. Die zijn slechte bedrijven, maar ze werken wel voor het IDF. Die volgens experts, Verenigde Naties, genocide plegen in Gaza. Dus daar had ik best wel vragen over, kan je voorstellen. Van, kon dat niet met elkaar rijmen? En dan komt dat toch op neer van, ja, wat Israël ook doet. Ze zijn een ally. Ze zijn onze bondgenoot. En dus we steunen Israël door dik en dun. En dat is toch iets anders dan Philip Morris in dit geval. Die niet per se Amerikaanse belangen dienen. En dan weet je ook precies waar ze staan. Weet je, dit is een bedrijf dat steunt Amerikaanse belangen. En als er met die software dan landen mensenrechten schendingen plegen, dan is dat niet de verantwoordelijkheid van Palantir. Dan is de overheid die daarop moet handelen. En daar is wel.
Tegelijkertijd belobbyen ze de overheid ook wel eens om juist, of in ieder geval de mensen die in de kring zitten van Palantir, belobbyen de overheid dan juist weer om geen reguleringen in te voeren tegenover Big Tech.
Ja. Nee, zeker, want dat is natuurlijk helemaal hoe Thiel ook denkt van, laat ons nou gewoon met rust en technologie gaat het allemaal oplossen. En je moet bedrijven geen strobreed in de weg leggen en dan ga je winnen. Weet je, een regulering, en dat is natuurlijk Europa, is in hun optiek alleen maar regulering. En dat vertraagt, dat zijn blokkades, dat zorgt voor hiërarchie, dat zorgt voor compromissen. Dat moet allemaal niet, weet je, dat is slecht. Dus aan de ene kant zijn ze tegen regels. En tegelijkertijd zeggen ze, ja, als de regels worden overtreden, moet de overheid wel ingrijpen. En dus dat is natuurlijk.
Verschuilen ze zich achter dat laatste statement, denk ik.
Ja, ja,
toch nog even dieper ingaan dan op Rajiv. Stelde net al de vraag van, hoe kijken ze naar Europa? Ben ik ook benieuwd, hoe kijken ze naar de EU? Als laatste vraag, want we komen bij het einde van de podcast. Ja. Ik heb zelf het idee dat de Big Tech heel erg graag wil dat de EU minder reguleert, desnoods opgebroken wordt. Daar zie je bij de Heritage Foundation ook wel eens berichten over. Hoe denk jij dat er binnen Palantir gedacht wordt over de EU? En is er ook toch achter die kritiek op de EU een bepaalde angst voordat de EU best wel machtig is als het gaat om haar regelzettende macht?
Ja, zeker. Dus ik denk enerzijds dat ze kijken naar, dat is een fantastische markt voor ons waar we onze toekomstige groei uit kunnen financieren. En landen die gigantische investeringen nu doen in defensie. En dan staat Palantir vooraan met de contracten te wapperen van, kijk eens wat we allemaal kunnen, wat we allemaal hebben voor jullie. Dus enerzijds een waanzinnige kans en tegelijkertijd een waanzinnige bedreiging. Want het continent dat nu bezig is met hun eigen autonomie, digitale autonomie, en dus juist wat verder weg blijven van Amerikaanse bedrijven. En tegelijkertijd het continent dat allerlei regels opstelt waar Palantir juist van weg wil blijven. Dus dat is voor hun een hele gecompliceerde relatie, denk ik. En denk dat ze dat ook deels reden is waarom je nu meer en meer over Palantir zult horen. Ik zal vast niet de laatste journalist zijn die daar is langs geweest. De eerste, maar zeker ook niet de laatste. Ze openen hun deuren omdat ze willen aan hun imago werken. En ze willen eigenlijk laten zien dat het ook gewoon een bedrijf is met hele goede kanten. En dat is natuurlijk dat is onderdeel van het verkooppraatje. Dus dat is denk ik wel goed om je bewust van te zijn.
Zijn de risico's groter dan de kansen die ze bieden, denk jij?
Ik denk, daar is heel veel over te zeggen. Er is wel, kijk, misschien kort samengevat. Wat AI heel erg doet, is dat, en wat AI-bedrijven heel erg claimen, is, we maken het allemaal heel efficiënt en heel nauwkeurig. En dat gaat dus ook over het doden van mensen. Dus als we met drones mensen willen uitschakelen, dan kan dat heel clean met AI. En heb je de kans groter dat je de juiste terroristen aanwijst als je onze software gebruikt. Maar tegelijkertijd zie je dat de mens heel ver verwijderd raakt. De mens wordt op de achtergrond geplaatst en machines die krijgen meer invloed. En bij zoiets als oorlogsvoering is dat toch wel heel. Daar is heel veel over te zeggen. Of dat nou wel de verstandige weg is. Of de mens daar niet juist, zeg maar, dat het zo'n morele afweging is. Of de mens daar niet juist veel meer aan de knoppen zou moeten zitten. Dus dat vind ik wel een groot risico. Ja.
Ja, ik denk dat mooi einde zijn gekomen voor het podcast. Dat is een heel interessante podcast. Dank je, Stijn Bronswa en ook jij, Michel. We hebben het gehad over Palantir, wat voor bedrijf het is, waarom het ook zo, waarom ze expres mysterieus zijn en dat ze daarvoor kiezen. De interessante ontstaansgeschiedenis, dat ze eigenlijk uit de CIA zijn voortgekomen.
Ja, financiering van.
Onder financiering van de CIA zijn voortgekomen, eigenlijk om data dat zo veel is en zo vaag en zo groot, om daar wat intelligence, wat nuttigs mee te maken. Het is een onderneming, Stijn gaf het zelf aan, die ziet het als machtigste onderneming binnen de Verenigde Staten. En met name ook
machtigste die niet bekend is.
Die niet bekend is binnen de Verenigde Staten. En met name ook vanwege de oprichter, Peter Thiel. Dat die Palantir echt als een baby ziet. Zijn wereldbeeld dat Palantir dat moet bewerkstelligen. En natuurlijk ook hoe Palantir ervoor zorgt dat ze ook in andere sectoren kunnen groeien. En met name ook dat ze data nodig hebben om, als het ware, nieuwe diensten te ontwikkelen en bestaande diensten verder te raffineren. En het interessante aan Palantir, en dat is eigenlijk, vind ik ook het meest interessant aan deze podcast, is hoe ze te werk gaan. Is dat ze dus een klein legertje aan hobbits hebben. En wat voor problemen er ook zijn, dat ze gewoon hun hobbits erop afsturen. Met een heel veel discretionaire bevoegdheid, dus lokale bevoegdheid voor hun hobbits. Om eigenlijk ter plekke problemen op te lossen. En eigenlijk zo de hearts and minds van mensen en overheden te winnen. Dus dat vind ik eigenlijk heel interessant. Dus ik denk dat we nog heel vaak van Palantir gaan horen. Zowel de good, the bad en de ugly. En dan hoogstwaarschijnlijk, Stijn, zullen je natuurlijk weer vragen om aan te schuiven. En te kijken van hoe dat eigenlijk dan zit met de stand van zaken rondom Palantir.
Ik kom graag weer, Lars.
Ja. Hartelijk dank voor je komst.
Hartelijk dank. En ook jullie, beste luisteraar. Ik hoop dat jullie ook wel afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.